Yes, I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij het nieuwsoverzicht van de Prison Show voor 27 mei 2020. En Frans Douw via de Skype, corona-proof, weer in de uitzending ook. Frans, hebben we twee onderwerpen waar we het deze week over willen hebben. Eerst even dus, het eerste onderwerp is terugkomend op iets wat we vorige week hebben behandeld.
Ja, we hadden vorige week Niels Brinkhuis, een ervaringsdeskundige die geweldig werk doet met jeugdigen. En we melden dat hij genomineerd is voor de Gouden Bezem. Die toevalligerwijs uitgereikt werd door mensen hier in Zaanstad. Anne Friese heeft dat opgericht. Iemand die opleidingen verzorgt in het sociale domein. En zowel wij als Niels Brinkhuis hebben heel veel publiciteit gegeven voor het event. En ik heb dat event ook bijgewoond. Ik moet zeggen dat er best interessante speeches waren, voor, met name voor mensen die in het sociale domein werken, informatief. Maar het geheel ademde toch heel erg de sfeer uit van een commerciële activiteit voor het bedrijf van Anne Friese. En daar is op zich niks mis mee. Alleen toen ik het een en ander ging uitzoeken vanochtend, toen bleek dat feitelijk de mensen die zowel in de jury zitten als degene die uiteindelijk de prijs gewonnen heeft, mensen zijn die echt samenwerken met elkaar. En het is een beetje, zoals jij dat zei, alsof jij en ik een Prison Show Award gaan bedenken en dan iemand gaan kiezen die bijvoorbeeld Jamuel Lampen, die een hele goede vriend van mij is. Jamuel is een fantastische kandidaat voor een award, alleen het komt niet zo goed over, het is niet zo zuiver wanneer je een award bedenkt en dan vervolgens een vriend gaat benoemen. En zeker niet leuk voor degene die, die daar helemaal vanuit Twente in zijn stoeltje zit te wachten of die misschien wordt uitgekozen. En die helemaal niet een onderdeel is van het netwerk van mevrouw Friese. Dus ik wil het toch hier gezegd hebben. Als wij dit allemaal van tevoren geweten hadden, dan hadden wij hier niet aan meegewerkt.
Wat minder belicht, ja. Dan kijk ik ook natuurlijk wat ik zelf beter had kunnen doen. We hadden in dit geval hadden we eerst de gast. We hadden Niel uitgenodigd voor een interview. Toen bleek dat hij was uitgenodigd voor de award en was genomineerd. En toen heb ik gelijk eigenlijk bedacht van laat ik de organisator bellen voor een interview. En ik vind ook dat ik dan zelf hand in eigen boezem moet steken. Vind ik dat iets kritischer kunnen kijken, want nou ja, alles kun je een award noemen. En ik kan ook inderdaad de Prison Show of de Appeltaart Award bedenken vandaag. En dan is het, dan kan het ook. Dus nou ja, ik denk ook een les die je kritisch kan leren op het vlak van journalistiek. Dus nou ja, goed dat we hier nog even op terugkomen. Want ik vind het een goede evaluatie. Ik vind het een goede evaluatie. Dan naar grotere zaken dan awards. Want wij gaan het hebben over de veiligheid in de gevangenissen, waar nog steeds veel om te doen is. Er is onlangs het Volkskrant artikel geweest natuurlijk, waar ook jij aan hebt meegewerkt. De veiligheid in de gevangenis. Er is nu weer een ontwikkeling. Hoe wil je dat introduceren?
Ja, de gevangenis, het is in ontwikkeling. Het is, kijk, wat heel erg lastig is om te achterhalen wat nou precies aan de hand is in de gevangenissen in Nederland. Aan de ene kant weten we gewoon dat de gevangenis een duiventil is. Hè. 70% van de gedetineerden zit maar minder dan 3 maanden. Ze komen in, ze gaan eruit. We zien ook dat er een enorm personeelsgebrek is. Dus je ziet dat het personeel zich op alle afdelingen beweegt. Gedetineerden worden intern overgeplaatst. Worden ook met groepen van 30 op werkzalen gezet. Terwijl de afstand van 1,50 meter niet in acht mag en kan worden genomen. Het is ook zo dat de zaken die echt heel belangrijk zijn en zelfs een absoluut mensenrecht, zo, hè, zoals het kunnen ontmoeten van je geliefde, dat die allemaal voor onbepaalde tijd zijn opgeschort. Terwijl zaken als arbeid en allemaal dat soort dingen wel gewoon door kunnen gaan. En ja, dat geeft een heel raar beeld. En ja, een groot probleem is ook dat gedetineerde personeel en achterblijvers vaak ook vanwege het feit dat ze bang zijn voor repercussies voor degene die binnen zit, eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting hebben. Dus ja, waar we ontzettend blij mee zijn, is met Sabine Schouten. Sabine die is lid van het platform Relaties van Gedetineerden onder andere. En ook op andere gremia actief. En ja, Sabine die is ook onder andere een petitie gestart om steun te krijgen voor het weer door laten gaan van bezoek, verlof en fasering. Sabine, van harte welkom in de Prison Show.
Ja, dankjewel.
Heel blij dat je er bent. Ja, misschien kan je nog even iets vertellen over ja, de situatie waar jij als relatie van een gedetineerde mens... Hè, een gedetineerde vind ik altijd zo'n eigenlijk een rot woord.
Ja, dat is het ook.
Een persoon en niet over een gedetineerde. Want jouw man is heel veel meer dan een gedetineerde. Hè? Het is ook een
oh ja, mens. Absoluut. Dat is maar een momentopname in zijn leven. Dus.
Precies. En ik heb begrepen dat je 3 kinderen hebt.
Klopt.
En hoe oud zijn ze?
De oudste is 11, de middelste is 9 en de jongste is 3.
En de jongste is 3. Dat is een hartstikke druk jong gezin. Hoe gaat het nu met jullie?
Ja, weet je wat het is? Hij is zich 5 maanden gaan melden en daarna hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Want de boel moet natuurlijk een beetje op gang komen daar. En ja, toen al een beetje op gang was gekomen. Ja, toen begon eigenlijk heel de corona-ellende los te breken. En ja, sindsdien hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Weet je wat het is? In het begin heb je er nog wel begrip voor. Want ja, iedereen zit op slot, iedereen zit binnen. En dan, als dan Mark Rutte de tweede week van mei allemaal versoepelingen aan gaat kondigen, dan verwacht je vanuit Sander Dekkers ook wel wat. Maar dat blijft gewoon uit.
Sabine, hoe lang geleden is het? Wanneer was het dat je hem voor het laatst gezien hebt?
Dat is 5 maart geweest.
5 maart? Ja, dat is dus een hele tijd. Hè? Dat is, dat is bijna 2 maanden, kun je zeggen.
Ja.
Heb je wel bijvoorbeeld telefonisch contact met hem, Skype-contact met hem?
Nou, we hebben sinds 25 april onze eerste keer Skype. En het is elke zaterdag een half uurtje.
Elke zaterdag een half uur Skype. Dus dat, dat werkt. En het bellen, hoeveel belcontact kun je met elkaar hebben?
Nou, dat valt wel mee. Dat is te zeggen dat er meer belmomenten zouden zijn, maar dat valt allemaal heel erg mee. Hij kan soms 1 keer per dag bellen. Ja, dan is het soms 10 minuten, als hij geluk heeft 20 minuten. Maar meestal 1 minuut of 10. En dan misschien heel soms kan hij door nog even heel gauw 5 minuutjes bellen. Maar het is echt niet veel.
Dus het valt niet mee, het valt eigenlijk tegen?
Het valt heel erg tegen, ja zeker. Het is, je kan helemaal niks.
Nee.
Je kan die kinderen die moeten 8 juni weer naar school. En die snappen ook niet, ja, ik mag weer naar school. Waarom mag papa dan niet, moeten die kinderen maar eens uit gaan leggen.
Ja, ja, ja. Ja, die missen hun vader natuurlijk enorm.
Ja, die missen hun vader heel erg, ja.
Hoe ga je daarmee om als moeder? Hoe communiceer je dat met je kinderen?
Ja, je probeert gewoon maar zoveel mogelijk afleiding te bieden. Je kent ze toch, kan je ze toch geen duidelijkheid geven. Want je krijgt zelf ook geen duidelijkheid van iemand niet.
Nee, want wat krijgt jouw man en jij te horen eigenlijk over de coronamaatregelen?
Ja, de ene zegt rekenen maar niet meer op dat de zeer beperkt beveiligde inrichtingen nog open gaan. De ene zegt nou, wij denken vanaf 30 juli. En de ene zegt weer reken maar niet dat het bezoek dit jaar nog komt. En de andere zegt nou, misschien vanaf september. Dus ja, je hoort overal wat anders.
Dat is wel heel divers van over 1,5 maand tot aan helemaal niet meer dit jaar. Ja, dan staat ook de angstje om je hart als je verlies niet wil zien, nu meer kan zien. Ja.
En Sabine, hoe wordt eigenlijk het gevaar op besmetting ervaren? Wat de minister zegt is dat de kans dat ze volgens de RIVM-normen werken. Maar hij zegt ook dat ze alleen reageren op verschijnselen en niet op... er wordt niet getest, hè? Er wordt alleen getest wanneer iemand daadwerkelijk verschijnselen heeft. Hoe, hoe groot is de kans dat er in jouw ogen en wat je hoort, dat er best wel dat er veel mensen meer besmet zijn als, als dat bekend is?
Dat denk je, dat denk ik sowieso.
Of zeg je van nou, dat komt ongeveer wat Dekker zegt?
Nee, dat klopt niet wat hij zegt hoor. Nee. Ik denk dat voor hun daar binnen. Ja, weet je, het is natuurlijk ook. Ze zitten daar binnen in een ruimte. Dus dan ben je toch al sneller besmet. Als er iets binnenkomt in zo'n ruimte. Ja, ik denk dat voor hun het gevaar groter is van ons voor ons hier buiten, denk ik. Hun kunnen niet die 1,5 meter afstand houden. Nou ja, goed. De penitentiaire inrichtingwerkers komen ook elke dag in en uit. Nou ja, goed, met suikerfeest kwam die iemand in en uit. Ja, ik denk niet dat het allemaal zo mooi geregeld is als meneer Dekkers wil voorspiegelen op tv. Dat vertelt hij allemaal heel mooi. Net als dat nieuwe mensen 2 weken in quarantaine gaan. Nou, klopt ook helemaal niks van. Ik ken heel veel mensen natuurlijk uit de groep. En ja, die moesten er allemaal een beetje om lachen. En die zitten wijdheid verspreid door heel Nederland door allerlei inrichtingen. Die zijn er nou... We weten niet wat Dekkers het over hebt, maar bij ons in de PI gebeurt het niet.
Ja, men belooft het dan ook niet, hè? We gaan dan niet mooie sier maken naar buiten toe.
Nee, dat vind ik ook. Maar weet je, hij praat er al heel makkelijk over. En ik snap niet dat jij als minister van rechtsbescherming zo op tv zo minachtend over de mensen moet praten. Gaat praten die jou te beschermen. Want het zijn niet de makkelijkste klanten. En ze zitten er niet voor zweetsokken. Ja, dan moet dan de minister zijn voor rechtsbescherming.
Ja.
Ja, ik vind dat niet goed.
Nee, want zoals we net al bespraken, hè, een groot deel van de mensen in de gevangenis die is nog slechts verdachte. En degene die er wel zitten en die straf verdienen. Ik bedoel, jouw man is wel de vader van de kinderen.
Ja, maar weet je, hij zit zijn straf toch uit? Ze hoeft er niet dubbel gestraft te worden.
Nee, en ik vind het nogal, het lijkt mij heel naar als de kinderen wat bewuster zijn en ze horen dat soort uitspraken over hun vader. Ik denk dat niet fijn is om te horen.
Nee, nou, gelukkig hebben we dat niet gehoord, dus lagen ze al op bed. Maar ja, het is, mensen praten er wel heel makkelijk over. Want het is, als je er aandacht voor wil vragen, is van ja, en slachtoffers dan? Dan denk ik, maar ja, er zitten daar zoveel mensen die hebben helemaal geen slachtoffer gemaakt.
Ja. Ja.
Mijn vriend heeft ook geen slachtoffer gemaakt nu. Die heeft ook niks gedaan hier. Die heeft eigenlijk niemand kwaad gedaan. Die heeft een overtreding begaan. Ja, die had iets wat hij niet mocht hebben. Daarvoor zit hij in de gevangenis. Maar hij heeft niemand iets kwaad gedaan. Want zo zit hij ook helemaal niet in elkaar.
Ja. Ja, zoals je weet, hè, ik heb 40 jaar in gevangenissen gewerkt. Ik kan dat beeld alleen maar bevestigen.
Er zitten gewoon heel normale mannen. En dat beseffen ze niet.
Nee. Hoe zit het met eventuele beschermingsmiddelen? Zouden gedetineerden in de gevangenis meer beschermingsmiddelen tot hun beschikking willen hebben, denk je?
Nee, ik weet het niet. Ik denk, dat het over handen wassen was altijd een hoop gedoe, maar ze hebben ook nooit geen zeep gehad om de handen te wassen bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Dat soort dingen zouden ze wel willen hebben, denk ik. Dat ze gewoon normaal de handen kunnen wassen.
En misschien ook voor bepaalde situaties een mondkapje, denk je? Dus dat als je echt niet kunt vermijden dat je andere mensen, dat je dicht bij andere mensen moet komen. Heb je daar een idee van?
Ja,
dat je niet op de keuze hebt om dat te doen?
Op het moment zijn ze allemaal hebben ze allemaal zoiets. Krijg ik het idee, wat ik zo hoor, dat ze zoiets hebben van ja, het is alweer een beetje op zijn retour. Ja. Het is niet meer echt
een op eigen werk gegaan is.
Ja, het wordt onderschat, dat hoor ik wel. Ja.
Ja.
Wat veel mensen die naar het park gaan met z'n allen ook denken. Maar dat is juist een mentaliteit waarmee je straks een tweede grote golf creëert. En dat willen we
het ook niet. Weet je wat het is? Er wordt nu meer getest, hè? Weet je wat het is? Er wordt nu veel meer getest dan er een paar maanden geleden wordt getest. Dan is het onvermijdelijk dat er natuurlijk meer dingen naar boven komen.
Ja. En nu ben jij een petitie gestart. Hoe heet de petitie en waar kunnen we hem vinden?
Die heet inrichtingen uit de lockdown.petities.nl.
En wat wil je daarmee bewerkstelligen?
Ja, aandacht gewoon. Ik hoop als genoeg mensen hem ondertekenen dat ze daar ook een keer wakker worden. Van ja, waar zijn we mee bezig?
Ja, je zegt eigenlijk van verlof moet weer doorgaan, detentiefacering moet weer doorgaan, bezoek moet weer doorgaan.
Ja, want je kan zo niet zo die mannen zo door laten gaan en dan als de straf straks voorbij is, zo op straat gooien. Dat werkt ook niet.
Nee. En zie jij zelf, want je bent natuurlijk wel eens bezoek geweest in de gevangenis, neem ik aan.
Dat was toen hij in voorarrest zat. Zat hij in Almelo, toen ben ik wel eens op bezoek geweest, ja.
Ja, zie jij mogelijkheden om dat op een veilige manier te doen? Hè? Dus waarbij dan besmetting, de kans op besmetting heel erg klein wordt?
Nou, ik vind het achter glas, dat vind ik niet echt zo geslaagd natuurlijk. Maar ja, ik denk dat als ik dan alleen achter glas zou moeten blijven, maar dan denk ik van ja, laat mijn kinderen dan wel gewoon bij mijn vader.
Ja.
Want ik denk niet dat het voor kinderen, ik zie het niet zitten om mijn kinderen daarmee naartoe te nemen dat ze naar de vader moeten kijken achter glas. En zeker mijn jongste 3-jarige zoontje niet, dat wordt een drama.
Ja, zo'n kind begrijpt
het niet. Best wel dan doe je eigenlijk best een concrete suggestie. Hè? Wat we weten is dat kleine kinderen ook gewoon naar school mogen en buiten mogen spelen. Dat soort dingen. Mijn kleinkinderen zijn inmiddels ook weer naar school toe. En dat ligt bij kinderen toch heel anders dan bij volwassenen. En wat jij eigenlijk zegt is, van, is er niet een mogelijkheid om in ieder geval te zorgen dat de kinderen hun vader kunnen ontmoeten?
Ja, weet je, ik kan het nog wel een beetje, ik kan het ook niet begrijpen natuurlijk, maar ik kan het nog wel een beetje relativeren. Maar ja, voor die kinderen is het gewoon heel moeilijk. Want dan hoor je dat er een pilot is en dan mag je één vast persoon uitzoeken. Hij zegt, als er niet gebeurt, wat moet ik dan doen? Moet ik dan iedere minuut tussen jou en de kinderen doen? Hij zegt, dat kan ik niet.
Nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan ook niet.
Nee.
Dat doen ze overigens, ik heb een broer die in een... instelling zit, hè, die geestelijk gehandicapt is, daar doen ze dat ook. Mm-hmm. 1 persoon per week.
Ik vind het vooral voor iemand die zo'n instelling
heeft. Dan heb je het over volwassenen. En mm-hmm. wat mij persoonlijk wel heel erg aanspreekt, is dat je nu echt ook iets zegt over de kinderen. Van kunnen we dan niet iets voor de kinderen regelen?
Ja. Dus nooit zo'n vader kind of zo. Ik bedoel, het is voor die kinderen, die zitten midden in de ontwikkeling. Ja, vooral voor een kind van 3. Je ziet zijn vader straks maanden niet. Als hij straks in één keer terugkomt, dan moet het kind hem opnieuw zijn vader leren kennen. Lijkt me niet de bedoeling.
Nee. We weten allemaal, denk ik, iedereen die zelf opgegroeid is en die zelf kinderen of kleinkinderen heeft, die snapt wat je zegt. En ik moet zeggen dat mij ook wel heel erg raakt, hoor, wat je zegt. Ik bedoel, zowel van de kant van degene die is ingesloten, als vanaf de kant van de kinderen. Vind ik het echt een situatie die eigenlijk zo snel mogelijk zou moeten stoppen. En eigenlijk zou je alles op alles moeten zetten om daar iets aan te doen. Zeker. Sabina, we gaan in ieder geval het linkje naar de petitie gaan we op de Prison Show zetten. Vandaag, bij de corona-update. Ik wens je ontzettend veel sterkte met de komende periode. En namens ons ook heel erg naar je man en naar alle andere mensen die bij hem op de afdeling zitten. Mm-hmm. Want het lijkt me gewoon ook een hele lastige periode om in de gevangenis te verblijven voor de mensen.
Absoluut.
En wat er ook overal uit blijkt, mensen die in een gevangenis zitten, zijn eigenlijk de relaties met zijn gezin en met de mensen buiten, zijn eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is.
Klopt.
Ja. We willen je al hartelijk bedanken.
Ja, jullie ook.
Heel veel sterkte in deze tijd zonder je partner en met de kinderen die je toch af en toe moet uitleggen. Hoe zit het nu weer en waarom kunnen we niet op bezoek? Ik hoop dat daar snel een verandering in komt. Sterkte daarbij.
Dankjewel.
Ja. En bedankt voor het interview.
Als je in de toekomst, als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wil ik graag nog weer eens met je bellen om daarover te spreken, zodat ook de luisteraars goed op de hoogte blijven van de hele situatie.
Oké, dat is goed.
We luisteren liever naar jou. Daar hebben we iets meer vertrouwen in als de berichten van onze minister.
Dat snap ik.
Ja, je zit gewoon midden in de praktijk en je bent de ervaringsdeskundige als het gaat om... achterblijvers momenteel in deze situatie.
Ja, dat klopt.
Nogmaals bedankt. En haal ze naar de hoogte.
En veel sterkte.
Dag. Dankjewel. Doei.
Dag. Het is zo dat in Litouwen hebben ze een geweldige beschikbaarheid van alle mogelijke beschermingsmiddelen. Mondkapjes, sprays, noem het allemaal maar op. En goede beschermingsmiddelen die ook heel erg deugdelijk zijn. En er zijn inmiddels vliegtuigen naar Georgië gegaan en naar Oekraïne met beschermingsmiddelen. En ja, een relatie van mij die is Litouwer. En die zegt van, joh, wat ik allemaal hoor van Nederland, dat is allemaal helemaal, dat is heel verontrustend. Dat er geen beschikbaarheid zijn van middelen en allemaal dat soort dingen. En ja, ik denk dan ook meteen aan gevangenissen. Want hij zegt, ja, als ik een verzoek uit Nederland zou krijgen, dan denk ik dat ik het wel voor elkaar zou krijgen om een vliegtuig met beschermingsmiddelen naar Nederland te sturen.
Dat is toch het probleem helemaal niet? Omdat
het een voormalige Sovjetstaat is, hè? Litouwen, Oost-Europa, dat vinden we allemaal erg onderontwikkeld en allemaal dat soort dingen. Maar ze lijken het wat dit onderwerp betreft veel beter voor elkaar te hebben. Ja. En ze zouden Nederland enorm kunnen helpen vanwege de beschikbaarheid van middelen waar hier...
Ik denk dat dat helemaal het probleem niet is. Want ik denk dat Nederland gewoon goedkoop wil zijn en gewoon laks is en calvinistisch. En gewoon, ik denk dat we het makkelijk zouden kunnen doen. Alleen dat het gewoon slecht beleid is.
Dat zou heel goed kunnen. Maar ja, ik heb zelf zoiets van, ja, als wat ik zelf wel een goed ding zou vinden, is wanneer ik gewoon, ik, jij, maar zeker ook mensen in de gevangenis, het recht zouden hebben om met een echt goed beschermingsmiddel om te gaan, om zelf te voorkomen dat je besmet wordt.
Dat je het al individueel regelt eventueel nog, als dan de overheid nalatig is.
Ja, dat je misschien niet, je kan het wel vanuit de overheid beschikbaar stellen, of wanneer je een land zoals Litouwen bereid is om ons te helpen aan echte goede beschermingsmiddelen, kunnen mensen zelf de keuze maken, bijvoorbeeld ik en jij, als we de straat op gaan, of een gedetineerde die de afdeling op gaat, om het wel of niet te gebruiken. Ik bedoel, dat zou al heel fijn zijn als dat, hè, want dan kan je in ieder geval jezelf te beschermen en dan heb je niet te maken met premier Rutte die zegt dat de medische mondkapjes alleen voor hele specifieke groepen zijn. En dat wij zelf allemaal een onderbroek moeten ombouwen naar een mondkapje waarvan iedereen ook zegt van dat de effectiviteit maar heel gering is.
Ja, we mogen de trein in met een placebo mondkapje. Het is net als met het testen. Als je kijkt naar andere landen, het wordt volop getest. Mijn schoonfamilie is Grieks. Dan is gewoon volle lockdown. Iedereen van straat geplukt om te testen op een gegeven moment. Dan zijn ze bijna coronavrij nu. Dat is Griekenland, weet je wel. Dat denken ze niet aan het geld, maar gewoon aan de veiligheid. Dat voor staat. Als je kijkt naar Duitsland, testen. Ze hebben zelfs de discipline dat nu zelfs de voetbalcompetitie weer is begonnen op een veilig verantwoorde manier. Ik vind Nederland altijd zo laks. Zo, ja, we wachten het wel even af en het kan wel even zo. Ja, oh ja, mijn geld. Ik denk, kom op, een beetje dat doorpakken. Ik weet niet wat hier in het water zit, maar ja, ik vind het toch niet. En als je dan kijkt van mensen die zichzelf niet kunnen beschermen, omdat ze in een gesloten afdeling zitten of in een gevangenis zitten, daar moet je juist de verantwoording over nemen, omdat die zichzelf niet kunnen beschermen. Die zijn anders gewoon weerloos. En ik word daar gewoon echt wel boos van.
Ja, zeker weten. En Nederland is ondertussen, ik ga de mensen inderdaad, houden we de mensen op de hoogte van hoe het nu verder in de gevangenis gaat. Maar ik mocht daar nog iets uitkomen uit dat initiatief, dan ben ik zeker van plan om mensen ook meer te laten weten over die kapjes uit Litouwen. Ja.
De petitielink zet ik bij de show notes van deze aflevering. Op dit moment van opnemen staan er 581 handtekeningen. Dan gaan we eventjes een stukje omhoog werken natuurlijk. Dat is wel de bedoeling van mij.
Ik zeg al heel veel, vind ik. Ja. Dat is heel succesvol eigenlijk.
Maar dan gaan we er nog even een paar bij. Ik ga hem nu ook zetten. Zodra ik de stopknop heb opgedrukt, ingedrukt straks van de opname, ga ik ook mijn handtekening bij de petitie zetten. Zie de link in de show notes.
Ja, ja, die van mij die staat er uiteraard al in.
Heel goed. Dat is de 581ste dan. Dan nog even kort vooruitblikkend naar vrijdag. Dan gaan we het hebben over verslavingen. Wie hebben we dan te gast?
Nou, we hebben Piet Broenland te gast. En Piet is al heel jong begonnen met het gebruiken van softdrugs en drank. En op zijn 17e cocaïne, harddrugs. En dat luidde eigenlijk een periode van teloorgang in die tot zijn 33e geduurd heeft, 16 jaar lang. En van die 16 jaar heeft hij ook nog 10 jaar in de gevangenis gezeten. En Piet, daar gaat het heel goed mee. Hij heeft al 10 jaar niet meer gebruikt inmiddels. En heeft een baan en een woning en allemaal dat soort dingen. En ja, zijn ervaring en zijn deskundigheid zet hij in om andere mensen te helpen. Onder andere cursussen te geven. Hij heeft ook een eigen bedrijf gestart. En met name het doorgaan op het onderwerp verslaving. En wat doet dat nou precies met een mens? Ja, ik kijk er echt naar uit om daar uitgebreid met Piet over te spreken.
Heel graag. Dat gaan we dan ook mooi opnemen. En dan is dat vrijdag te horen in iTunes, Spotify, overal waar je ons volgt. En natuurlijk via de Podbean. Nou, alleen van de vorige aflevering kregen we heel veel reacties van mensen. En dat vonden we heel erg leuk. Dus als je ook wil reageren, dat kan via de verschillende kanalen. Facebook, op Twitter, onder de Podbean. Je kan ons een mailtje sturen naar info@prisonshow.nl. En als je nou een onderwerp hebt waarvan je zegt dat is ook heel belangrijk om een keer uit te lichten, dan horen we dat ook graag een keer van je. Voor nu bedankt ook en tot vrijdag.
Tot vrijdag.